En vanavond wil ik aansluiten bij nummer 20. Nummer 20. Waar voor de tweede keer water kwam uit de rots. De wateren van Meriba, daar de kinderen Israëls met de Heer om getwist hebben. En nummer 20 vanaf vers 11, waar staat: toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron: omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, dat de kinderen Israëls met de Heer om getwist hebben, en hij werd aan hen geheiligd. En ook vanavond willen we weer spreken over de steen en bovendien weer aansluiten bij de bekende tekening die op het bord verschenen is vanaf de eerste dag dat we hier samenkwamen. Dat is dus heel interessant, want dat hadden we echt niet zo gepland, maar het blijkt heel goed te kunnen zo, hè. En vanavond wil ik u meenemen naar een andere toepassing van hetzelfde schriftgedeelte. Dat is nou eenmaal zo. Dat is ook het grote probleem van sommigen uwer, vermoedelijk, want dat weet ik niet zeker, maar dat vermoed ik. Dat namelijk bepaalde schriftgedeelten voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Niet omdat het dan gaat om tegenstrijdigheden, want tegenstrijdigheden in de Bijbel die komen helemaal niet voor. Maar het kan natuurlijk wel dat bepaalde principes op verschillende situaties en in verschillende tijden op verschillende mensen van toepassing gebracht kunnen worden. Dat is erg verwarrend als je daar voor het eerst mee kennis maakt. Maar achteraf, dat kan ik u rustig zeggen, achteraf blijkt het de grootste verrijking te zijn die je leert bij het lezen van de schrift. Dat namelijk de dingen voor meer dan één toepassing vatbaar zijn. Dat betekent namelijk dat er in vele gevallen niet over hoeft getwist te worden. Waarover gaat dit? Maar dat in vele gevallen blijkt dat het over bijna alles en iedereen gaat onder verschillende omstandigheden. De zaak is alleen dat we die dingen wel uit elkaar dienen te houden natuurlijk. En die verschillende toepassingen moeten kennen. Maar ze zijn wel toegestaan. En de Bijbel kent die toepassingen nou eenmaal, om maar iets heel eenvoudigs te noemen. Een van de grootste problemen waar de theologische wereld altijd mee kampt is met de vraag of bepaalde uitspraken in de Bijbel van toepassing zijn op Israël in het verleden of op de kerk, de gemeente bedoel ik dan eigenlijk gewoon, in het heden. Waarna de vraag kan uitgebreid worden met: is misschien hetzelfde schriftgedeelte van toepassing op Israël in de toekomst? Of op de gemeente in de toekomst? Of op de volkeren in het verleden, of in het heden, of in de toekomst, enzovoorts. Daar gaan altijd de problemen over. En ik moet u zeggen dat in vele gevallen blijkt, ik zeg vele, want ik claim niet alle gevallen te kennen. Dus ik zeg vele. Maar dat in vele gevallen blijkt dat die schriftgedeelten niet alleen spreken over Israël in het verleden, maar ook over Israël in het heden en ook over Israël in de toekomst. En het spreekt over de gelovigen in het verleden en over de gelovigen in het heden en over de gelovigen in de toekomst. En het spreekt over de volkeren in verleden, heden en toekomst. Maar boven alles, het spreekt over Christus, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Waarmee ik niet gezegd heb dat er geen verschillen bestaan, want die verschillen zijn er uitdrukkelijk wel aanwezig. Maar toch is het zo dat dezelfde schriftplaatsen onder meerdere omstandigheden van toepassing zijn. En zo is het nou eenmaal. Ik zal u een eenvoudig voorbeeld geven. Ik heb dat voor de meesten uur alles meer vermeld. Het eenvoudige beeld is bijvoorbeeld dat van de verlossing uit Egypte en de tocht naar Kanaan enzovoorts. Kortom, het is het probleem van Israël in de woestijn. Waar is dat een beeld van? En dan blijkt, en misschien hebt u dat van de week ook al gemerkt, maar dan blijkt dat minstens twee keer van toepassing gebracht kan worden. Dat zijn de twee belangrijkste keren die namelijk in de Bijbel vermeld worden. De ene is dat die verlossing uit Egypte en de reis door de woestijn naar Kanaan in de toekomst, dat de ene is dat die van toepassing gebracht wordt op de gemeente, op de gelovigen van vandaag. Dat is heel eenvoudig, ik ga het met u nou niet opzoeken, want dit is ons onderwerp niet, maar ik zeg het gewoon, dat staat zo in 1 Korinthe 10. Daar staat dat de gelovige, dat is zoals Israël in het verleden gedoopt was in Mozes en in de wolk en in de zee. En verlost was uit Egypte, maar onderweg was naar Kanaan, wat dan toch nog in de toekomst lag. Wel, zo zijn wij als gelovigen onderweg. Gedoopt niet in Mozes, maar in Christus. En niet in de wolk, maar in de Heilige Geest. Want dat de ene is een type van het andere. En wij drinken ook gezamenlijk uit dezelfde steenrots, het welk is Christus. Dat staat letterlijk zo in 1 Korinthe 10. Ze hebben alle gedronken uit dezelfde steenrots. Dat wil zeggen, het volk en Mozes dronken uit dezelfde steenrots. Dat volk was het uit Egypte verloste volk. Het was onderweg naar Kanaan. Maar het volgde Mozes na door de woestijn. En het dronk van hetzelfde water waarvan Mozes dronk. En het was water uit de steenrots. Het beeld wordt van toepassing gebracht op hen die in onze dagen verlost zijn, die uitgeleid zijn door de dood van de Heer Jezus, die met Christus dus getrokken zijn als het ware door de Schelfzee en de oude wereld van slavernij in Egypte dus verlaten hebben en nu terecht zijn gekomen in de woestijn. En de vraag is, en broeder Wim heeft daar vanmorgen ook over gesproken, de vraag is of wij inderdaad met hem die weg verder gaan en of wij de Heer niet opnieuw kruisigen en opnieuw de rot slaan, maar dat wij gewoon naar hem horen en spreken met de steenrots, het welk is Christus, en door hem dan ook gewoon gevoed worden, zonder dat hij opnieuw gekruisigd wordt, en zonder dat hij opnieuw geoordeeld en zelfs gevloekt wordt. Dat is de gedachte, zodat het beeld van Israël in de woestijn, uit het verleden onderweg naar de toekomst, van toepassing gebracht wordt op de gemeente, op hen die geloven, op hen die wedergeboren zijn, op de verlosten, zoals ook Israël een verlost volk was. Je had geen eeuwig leven, maar het was een verlost volk, in de letterlijke zin van het woord, verlost uit Egypte. Nou goed, dat is één toepassing, ontleend aan 1 Korinthe 10, want daar staat het. Maar een andere toepassing van hetzelfde beeld wordt gemaakt in Hebreeën hoofdstuk 3 en 4, moet ik eigenlijk zeggen. En eigenlijk in de rest van de Hebreeënbrief. Maar in Hebreeën 3 wordt gesproken over het verschijnsel dat Israël ooit verlost werd uit Egypte op grond van de verlossing die God nou eenmaal gebracht had, of zal ik zeggen op grond van het slachten van het paaslam, om maar eens wat te noemen. Maar in ieder geval op grond van de dood en opstanding van Christus, want over die dood en opstanding van Christus wordt gesproken in hoofdstuk 1 en 2, om te beginnen, van de Hebreeënbrief. En hoofdstuk 3 wordt de conclusie getrokken, ik zeg het nu met eigen woorden, dat de Heer is gestorven en opgestaan. En zoals van de week al gezegd, één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En als één voor allen stierf, dan betekent dat dus allen zijn uitgegaan uit Egypte. Het betekent dus ook dat niet alleen de gelovigen met Christus gestorven zijn, maar het betekent dat ook de ongelovigen met Christus gestorven zijn. Dat is ook zo hoor. Daarom zijn ze niet behouden, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat ze dood zijn. Daarom hebben ze de evangelie nodig, maar ze zijn dood. De mensheid is dood door de misdaden en de zonde. En de mensheid is dood omdat voor die misdaden en de zonde de Heer Jezus stierf. Hij nam hun plaats in. En dan de plaats van elke zondaar in. Hij stierf aan het kruis en dus zijn alle zondaren gestorven. En ze zijn dus gestorven voor Egypte. En sterven is afgesneden worden, hebben we al gehoord. En dat betekent, wij zijn afgesneden uit Egypte. Niet alleen de gelovigen, maar zelfs de wereld. De ongelovigen zijn afgesneden van die oude wereld. Dat staat in Hebreeën. Daarom wordt in dat hoofdstuk in Hebreeën 3 de mens in het algemeen opgewekt om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, die niet alleen stierf, maar ook uit de dood werd opgewekt. Het is het oude verhaal, voor mij is het oud en ik vertel het ook nog eens regelmatig zo door het land heen, gelukkig. Het is het oude verhaal namelijk van dat de mensheid dood is door de misdaden en de zonde. De mens is met Christus verlost uit Egypte. Maar de vraag is of men nu gelooft in de opgewekte. En de gedachte die in Hebreeën 3 naar voren wordt gebracht is dat weliswaar een heel volk verlost werd uit Egypte, maar dat slechts 2 van de meer dan 600.000 man ook inderdaad in Kanaan aankwam. En de rest is gevallen in de woestijn, staat er, vanwege hun ongeloof. Begrijpt u me nou goed waar we het nu over hebben? Nu hebben we het erover dat de wereld, of dat de mensheid is uitgegaan, verlost is in principe uit deze oude wereld, maar daarom komt het nog niet in Kanaan. Daardoor is het in de woestijn. Een dorre, droge wereld. Waarin men murmureert en moppert. En zelfs moppert omdat God met hen niet is. En ter discussie stelt of God wel aanwezig is. We hebben het allemaal al genoemd. En in de Hebreeënbrief wordt dus de de wereld van vandaag, sinds de dood van de Heer Jezus, opgewekt om te geloven in hem die leeft en die zit aan de rechterhand Gods. En ik hoop dat u nu begrijpt dat we dus twee toepassingen, twee verschillende toepassingen hebben van hetzelfde principe. Israël in de woestijn is een beeld van de gelovigen die wedergeboren zijn. En de vraag is of ze ook verder gaan, van melk naar vaste spijs. Of ze verder leven uit de vergeving van zonde, of ze ook verder drinken uit de steenrots enzovoorts. En daarom ook erfgenamen zullen zijn in de toekomst. Dat is één beeld. En het andere beeld is dat de hele wereld verlost is uit... Die hele mensheid, moet ik zeggen, verlost is uit die oude wereld, maar nu is in de woestijn en slechts degenen die geloven komen aan in Canaan. En ik weet het, als ik zeg, de Heer stierf voor allen, dan zegt men, dat is al verzoening. Dan wil men niet eens verder luisteren. Maar het is niet waar, in tegendeel. God is in Christus de wereld met zich verzoende. Hij is daarmee bezig. Maar slechts degenen die in hem geloven, krijgen deel aan die verzoening. Maar het werk wat God doet is niet specifiek voor de gelovigen, maar is voor de wereld. En zeg niet dat dat een leer van alverzoening is, want dan mag ik Johannes 3, vers 16 niet eens meer lezen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En bovendien mogen we dan niet meer zingen. Daaruit langs de wolken, derde couplet. Want er staat, eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. He? En begrijpt u me goed, alles wat zich voor Jezus in stof buigt, is dan toch alles wat er over is. Dat meen ik, alles wat er over is. Als straks heel Israël zalig wordt, dan is het al wat van Israël over is. Ja, ja. Niet de ongelovigen, maar slechts de gelovigen. En meer is er niet. Meer kan ook niet aanspraak maken op de titel Israël. Slechts gelovigen zijn Israël en anderen niet. En heel Israël wordt zalig, dan zeggen alle gelovigen worden zalig. Maar niet alle mensen. Staat nergens in de Bijbel. Hij deed een verzoeningswerk. De Heer deed verzoeningswerk voor alle mensen. Maar slechts degene die dat aanvaarden en die dat in geloof aanvaarden, moet ik zeggen, zullen ook inderdaad behouden worden en in Canaan aankomen. En dat is dan niet een werk wat speciaal is voor uitverkorenen of voor die, maar in tegendeel, het werk wat de Heer voor Israël deed in het verleden was ook niet alleen voor Israël. Nou, in zekere zin wel, maar laat ik het anders zeggen. Het was niet alleen voor hen die van Abraham, Isaac en Jacob afstamden, want de Amalekieten stamden ook van Abraham af en die waren er niet bij. Maar de Egyptenaren die niet van Abraham afstamden, waren er wel bij. Nou ja, sommigen. Zie, dan heb je hetzelfde verhaal weer. Dus je zegt, heel Israël wordt zalig, is maar de vraag, wie is Israël? En dan blijken het gelovigen te zijn. En dat betekent tegelijkertijd dat ongelovigen die zich ooit getooid hebben met de naam Israël, niet behouden worden omdat ze ten onrechte die naam gebruiken. Zij zeggen dat zij Israël zijn en zij zijn het niet. En anderen zijn het van nature niet, maar zijn het wel in het verborgene geworden. Maar dat was Romeinen 3. En u ziet, de dingen lopen aardig door elkaar. En we dienen die lijnen gewoon vast te houden. Wat ik u nu wil duidelijk maken, is dus dat er meerdere toepassingen zijn van hetzelfde schriftgedeelte. Dat is nou eenmaal zo. He? Als ik het heb over de psalmen, dan zeg ik altijd, de psalmen hebben eerst een betekenis in verband met de historie. De psalmist, een psalm van David is een psalm van David. En David heeft er toch wat mee willen zeggen. Of je dat zelf wist, wat hij ermee wilde zeggen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval heeft hij er wat mee willen zeggen. Het was naar aanleiding van bepaalde omstandigheden in zijn leven. Neemt niet weg dat diezelfde psalm een bredere betekenis krijgt en wordt toegepast op het Israël van die dagen en de dagen die daarna volgden, maar die nu al verleden tijd zijn. Het neemt ook niet weg dat diezelfde psalmen een toepassing zullen hebben in de toekomst, wanneer Israël tot bekering komt tot de Heere. En zullen een toepassing hebben in verband met de openbaring van het koninkrijk van de zonen Davids op aarde. En dan spreek ik over Israël in de toekomst. Maar aangezien de volkeren in datzelfde koninkrijk zullen delen, wordt het dus ook toegepast op de volkeren. Want Jeruzalem zal niet alleen de hoofdstad zijn van Israël, maar van de hele wereld. Ja. Nou, en dan hebben we natuurlijk ook nog een toepassing daarvan, diezelfde psalmen, op de gelovigen van vandaag. Het is een wat moeilijke toepassing, maar die is er wel. En dan heb ik de belangrijkste toepassing vergeten. Daarom noem ik hem aan het eind. De allerbelangrijkste toepassing van al die psalmen is dat er van toepassing is op de Heere Jezus Christus. Als psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder, kun je zeggen, dat is David die dat zegt. Je kunt zeggen, maar het wordt in de mond gelegd van heel Israël in die dagen. Dan zeg ik, ja, maar dan alleen als het gelovigen zijn hoor, anderen niet. Hè? Maar als het gelovig overblijfsel van Israël daarin deelt, en als dat zegt, de Heer is mij herder, mij ontbreekt niets, dan betekent dat het niet alleen vast lag in die dagen, maar ook in de dagen die nu nog toekomst zijn. En ook in de dagen ertussenin, want de Heer is ook onze herder en ons ontbreekt ook niks. Maar het neemt niet weg dat diezelfde psalm in de eerste plaats ligt in de mond van Jezus van Nazareth. Die zegt, Jehovah is mijn herder, mij ontbreekt niets. En al ging ik ook door het dal van schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, een beeld van oordeel en opstanding, vertroost u mij, enzovoorts. En hij doet mij nederliggen aan grazige weiden, wat uiteindelijk ziet op wat er na de opstanding tot stand zou komen. Het ligt in de mond van de Heer. Nou, daar heb je nou zoiets. Er zijn verschillende toepassingen. En dan moet je niet zeggen, nee, het is dit en niet dat. Het is dit en het is dat ook. Je moet het wel uit elkaar kunnen houden. Maar u zult begrijpen dat deze verschillen die ik u nu noem, niet zijn te vinden in die profetie zelf, of niet ontleend kunnen worden aan de profetie zelf, maar ze worden ontleend aan andere schriftgedeelten. En aan die schriftgedeelten die bijvoorbeeld zo'n oud-testamentische profetie aanhalen. En daar gaat het nou maar om. En als vanmorgen gesproken is over het slaan van de steenrots in plaats van het spreken tot de steenrots, dan is dat in principe de uitbeelding van elke vorm van ongeloof. Ik bedoel niet elke vorm van onwetendheid, maar elke vorm van ongeloof. Want hier was geen onwetendheid, het was ongeloof. Men wist dat de rots voort zou brengen. En voort kon brengen, dat was ook al gebeurd. Er was geen enkele twijfel over. Maar wat hier gebeurde was dat er iets gedaan werd in strijd met de woorden Gods. Om wat voor reden gaat het er nou niet om, maar het gaat erom waar het de uitbeelding van is. Het is de uitbeelding van ongeloof in het woord van God. En vanmorgen hebben we een toepassing gehoord die in ieder geval te maken heeft met gelovigen van vandaag, die wel al gedronken hebben uit de steenrots, die wel de geestelijke gaven gesmaakt hebben enzovoort, die wel verlicht zijn geweest enzovoorts, maar die uiteindelijk toch niet verder meegaan en komen eigenlijk tot een opnieuw kruisigen van de Heer. Ja, dat is ongeloof. Ik zeg niet dat zo iemand verloren gaat, maar ik zeg wel dat dat ongeloof is. Misschien niet in absolute zin, ik hoop dat u dat begrijpt. Misschien niet in absolute zin, maar dan wel in relatieve zin. En ik heb eens iemand horen spreken over de ongelovige gelovigen. We blijven de uitdrukking. Want dat bestaat namelijk. Mensen die wel geloven in de Heer Jezus Christus, die geloven dat ze verlost zijn, of althans verlost worden door het verzoeningswerk van de Heer, maar voor wie dat in de praktijk van hun leven niets, maar dan ook niets betekent. Die hooguit hopen dat het nog wat zal betekenen op het moment dat ze zullen overlijden en daarna. Hopen eens zalig te sterven, maar hopen eens zalig te leven, dat is er niet bij. Nou, dat is ongeloof. Daar kun je lang en kort over praten, maar het is het afwijzen van het woord van God. Of althans van een deel van het woord van God, maar dat is het woord van God. En dus is dat ongeloof. En vandaar, andersom geredeneerd, dat de schrift spreekt over een opbouw, een groei, een wassen in het geloof. Dat wil zeggen dat men steeds meer gaat geloven, steeds meer aanvaarden, steeds meer leert zien en steeds meer in de praktijk de Heer leert vertrouwen en steeds meer zich overgeeft aan dat woord wat nou eenmaal gesproken heeft. En God dus die eenmaal gesproken heeft. En eenmaal was genoeg. En dat de Heer stierf, leed en stierf, er was eenmaal en het was voor altijd genoeg. En laat ik u dit zeggen, dus citeer ik vrij uit de Hebreeënbrief. Als wij geloven in het verzoeningswerk van de Heer, of laat ik het anders zeggen, als wij zeggen te geloven in het verzoeningswerk van de Heer, en we hebben last van onze zonden. Oh, dat is zo gevaarlijk wat ik nu zeg. Hè? Maar we hebben last van ons geweten, weet u hoe dat dan komt? Dat is gewoon ongeloof. Het is niet anders dan ongeloof, dat staat daar ook. Daar staat, als de priesters van het Oude Testament offers gebracht hadden die volmaakt waren, dan zouden ze prompt hebben opgehouden te offeren. Want als hun zonden volmaakt waren weggedaan door een volmaakt offer, waarom zouden ze dan nog een offer brengen? En bovendien, als men geen weet meer heeft van de zonde omdat ze zijn weggedaan, waarom zou men opnieuw offeren? Er hoeft niet opnieuw verzoening gedaan te worden, er is verzoening gedaan. En als wij als gelovigen gezondigd hebben, dan, en wij geloven, in de meest brede betekenis van het woord, dan zeggen wij, en dan zingen wij, want we hebben het al gezongen, wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Dat is Efeze 1. Niet, wij zullen het hebben als we dit en dat en zus en zo, en het bovendien beloven niet meer te zullen doen. Dat staat er allemaal niet. Er staat, wij hebben de verlossing, wij hebben de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. En als wij zeggen, ja, maar we moeten er wel wat dit en dat en zus en zo, dan doen we met al wat we daaraan toevoegen, afbreuk aan de rijkdom van Gods genade. Naarmate wij bijdragen, of denken te kunnen bijdragen tot onze vergeving van zonde, doen we afbreuk aan de rijkdom van zijn genade. En dat is het verhaal. En aan de andere kant, wanneer wij onszelf, Wim heeft het al gezegd, wanneer wij onszelf blijven beschouwen als zondaren, als we geneigd zijn onszelf zo in de eerste plaats te zien, dan zeggen we eigenlijk niks anders dan dat er een offer voor ons gebracht moet worden. En dan zeggen we dus in wezen niet anders dan dat hij opnieuw gekruisigd zou moeten worden. En dan doen we in wezen niet anders dan slaan op de rots. Ja, we hebben dat water nodig. Maar de Heer zei uitdrukkelijk tot Mozes, spreek tot de rots. En wanneer wij last hebben van onze zonde, dat kan voorkomen natuurlijk. Wat dienen wij dan te doen? Niet om een offer vragen. Niet om genade te vragen. Hè? Maar gewoon spreken met de Heer. Let wel, ik zeg niet eens, nu zeg ik niet eens, dat we ze stuk voor stuk moeten opzommen. Gelukkig niet. Ik zeg alleen dat we zouden spreken met de Heer. Maar dat is niks bijzonders, want dat doen we altijd al. Dat is het kenmerk van ons leven. Leven is immers gemeenschap. Leven is immers communicatie. En dat komt in de eerste plaats tot uitdrukking in het spreken. Wel, wij spreken met de Heer. Wij wandelen met de Heer. Dat is leven. Ik kan niet eens zeggen dat is een uitdrukking van leven. Dat is het leven zelf. En daarom, wij leven uit de vergeving van zonde. Wij leven vanuit die verlossing. Er hoeft niet opnieuw een offer gebracht te worden. Want dat is nou net het verschil tussen het nieuwe verbond en het oude verbond. Dat in het oude verbond de offers herhaald werden. Dat er steeds opnieuw grote verzoendag was. In zekere zin was het zelfs elke dag bij herhaling grote verzoendag. Ik zei in zekere zin, want het was natuurlijk maar eenmaal per jaar. Maar niettemin moest er steeds opnieuw verzoening gedaan worden voor de zonden des volks. Alle jaren staat er in de Hebreeënbrief. Alle jaren maar weer. Maar bij ons gebeurt dat niet meer om de eenvoudige reden dat het offer wat voor ons gebracht is, is volmaakt. Het is gebeurd, wordt ook niet herhaald, is niet enkele noodzaak toe. En wanneer vandaag aan de dag wij bij wijze van spreken, ik weet dat het gebeurt, maar ik beschuldig niemand, hè. Maar wanneer vandaag aan de dag bij wijze van spreken wij opnieuw verzoendag zouden gaan vieren, en dus opnieuw offers zouden brengen enzovoorts, weet je waar dat dan de uitdrukkingen van is? Van ongeloof. Dat is niet een mooie heilige daad waarbij men wijst op Christus die een offer gebracht heeft. Nee, het is ongeloof. Het is een functie gehad. Het is opgehouden. Nadat het voor de laatste maal grote verzoendag geweest is, is de tempel verwoest. Dat is zo. En nadat het voor de laatste maal Pasen geweest is, is de tempel verwoest. En vraag het aan een Jood. En vraag hem waarom hij niet een paaslam heeft op de paastafel. En waarom alleen de schenkelen liggen van een lam. Zo heet het officieel. Hè? En hij zal u zeggen, dat is omdat er geen tempel meer is. De tempel is verbrand. En dus hebben we ook geen paaslam. Het hoort ook niet een deel van dat lam te liggen. Het hoort helemaal weg te zijn. En dat is bij ons zo. Wat wij overhouden is alleen de wijn en het brood, weet u wel, van diezelfde tafel. Het paaslam is weg. Is verleden tijd. Is eenmaal geweest, wordt niet herhaald. Wat blijft, niet wat herhaald wordt, maar wat blijft, zijn brood en beker. Het is niet met opzet dat we het hebben laten staan, maar nou, een beetje wel, maar niet speciaal om erop terug te komen. Maar brood en beker zijn uitdrukking van leven en van gemeenschap met de Heer. He? Want dat spreekt over eeuwig leven. Nou, dat is nu wat uitgebeeld in het slaan van de rots. Ten tweede male. De eerste maal moest gebeuren. En om dan dichter bij een profetische betekenis van deze geschiedenis te komen. De rots werd ooit geslagen. En nou heb ik het niet over wat er gebeurt in de dagen van de wet. Maar nou heb ik het over het aanbreken van het nieuwe verbond. De rots is de Heer Jezus Christus. En hij werd geslagen. En het is ongetwijfeld een beeld van de kruisiging. Och, onder andere, maar daar heb ik het nu over. Hè? Het is een beeld van de kruisiging. Hij werd geslagen. Dat was noodzakelijk. Dat moest ook gebeuren opdat er levend water zou voortgebracht worden. Weet u wel? Er moest levend, bewegend water komen in plaats van dat stilstaande water van de dood. En de rots werd geslagen, de Heer werd gekruisigd en uit zijn zij vloeide onder andere water dus. Bloed en water, inderdaad, beide een beeld van leven. En daar gaat het hier om. Het is eenmaal en het is voldoende. Dat is een stroom die niet meer eindigt. En hier wordt voor de tweede maal geslagen en daar zit de fout. En vanmorgen is het toegepast op ons als gelovigen die de weg met de Heer niet verder gaan, maar het kan net zo goed toegepast worden, ook aan de andere kant, op deze wereld voor wie de Heer eens gestorven is. Eenmaal werd hij verworpen. Zal ik eens dicht bij Israël blijven, bij de Bijbelse betekenis van deze dingen? Het was inderdaad het natuurlijke volk Israël wat haar Heer en Messias verwierp. De zonen Davids werd niet alleen verworpen, maar hij werd ook uitdrukkelijk door dat volk zelf gekruisigd. Althans op hun aandrang. Hè? Wij willen niet dat deze over ons koning zij. En wat willen wij dan wel? Wel, kruist hem. En de rots werd geslagen. En toen vroeg Pilatus aan de Heer Jezus, bent u eigenlijk de koning der Joden of niet? Want er werd gezegd, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En Pilatus zegt, ben je dat? Bent u die koning der Joden? En de Heer zegt, als dat zo was, dan zou ik mijn legers roepen, hè, om mij te verlossen. Want die legers had de Heer uiteraard, hè? Legers van engelen. Dus dan zou ik mijn legers roepen om me te verlossen. Uit de hand der Joden. En dat betekent dat de Joden niet zijn onderdanen waren, maar integendeel zijn vijanden. En in de praktijk heersten zij over hem in plaats van andersom. En zij sloegen de rots. En de Heer liet het over zich komen, want het moest gebeuren. Wat hij zegt en wat hij vele malen gezegd heeft, is dat als je niet wilde dat het zou gebeuren, zou het ook niet gebeuren. Misschien heb je er nooit aan gedacht. Maar als de Heer niet gewild had dat hij gekruisigd werd en verworpen werd door Israël, zou het ook niet gebeurd zijn. Niet dat hij dat moedwillig bewerkstelligd heeft, maar hij heeft het wel degelijk heel bewust over zich laten komen. Ik kan bepaald niet zeggen dat hij zich tegen verzet heeft. Hoe dan ook niet. Integendeel, al wat hij deed in de jaren dat hij onder het volk optrad, was zich vijanden maken onder het Jodendom. Dat is een duidelijke zaak voor mij als ik de Evangelie lees. Voor anderen blijkbaar niet, maar voor mij is dat zo. Als ik Matthäus tot en met Johannes lees, zie ik niet anders dan dat de Heer erop uit is zich vijanden te maken. Hij zegt de dingen niet op zijn meest tactische wijze. Hij zegt de dingen op de meest concrete wijze die er is. En hij verwijt de toehoorders dat ze weliswaar de wet hebben, maar niet geloven. En ze beschikken over het woord van God, maar ze luisteren niet naar het woord van God. Zij claimen het volk van Jehovah te zijn, maar zij horen niet naar Jehovah. We hebben daar allemaal al over gesproken. Maar goed, hij werd verworpen. En toen het gebeurde, zei de Heer, en hij bad en zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Zij wisten het ook inderdaad niet. Ze waren verblind, dat in elk geval, maar hoe dan ook, zij wisten niet. De Heer zegt, dus ik houd hem er even bij, zo was het nou eenmaal. Maar het punt is, dat niet dat Israël verweten zou moeten worden. Maar wat God Israël verwijt, is niet dat ze de Heer kruisigden, maar wat God Israël verwijt, is dat het daarna niet tot geloof kwam. Het verwijt is niet dat in de eerste plaats de rots geslagen werd, maar het verwijt is dat ook in de tweede plaats de rots geslagen werd, ten andere malen. Het was niet dat toen, in die dagen van Pascha enzovoort, dat zij toen riepen, wij willen niet dat deze over ons koning zij kruist hem. Het verwijt is dat ze daarna op de Pinksterdag en daarna nog steeds zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En daar zit de fout. Een oordeel wat over Israël komt, is niet zozeer omdat zij de Heer gekruist hebben, want de Heer zei, Vader, vergeef het hem. Maar een oordeel wat over Israël komt, is omdat zij de Heer verworpen hebben nadat hij was opgestaan. In de tweede plaats dus. En zij kruisigden op die wijze de Heer alsnog. En bij afwezigheid van de Heer brachten zij dat vonnis dan over zijn gezanten. Over Stefanus, Jacobus en noem maar op, want er zijn er natuurlijk vele die hun getuigenis omtrent de Heer Jezus met de dood hebben moeten bekopen. En dat is wat een mens in het algemeen wordt kwalijk genomen. Niet dat de Heer gekruist werd, maar wat wordt kwalijk genomen is dat de opgewekte Heer na zijn kruisiging verworpen wordt. En dat is het hele verhaal. Het moet ook duidelijk zijn dat Jesaja 53 zo ongeveer... Het behaagde de Heere zich te verbrijzelen. Dat wil zeggen, dat waren de Joden niet, tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. En dan zeggen we, nee, het waren de heidenen ook. En dan zeg ik, nou, dat bedoel ik vandaag even niet. Het was de Heer zelf, het was de Heer Jezus, die kwam om Gods wil te doen. Niet om zich over te geven aan de wraak van zijn tijdgenoten, Joden zowel als heidenen, maar om de wil Gods te volvoeren. God heeft de Heer Jezus Christus gesteld tot verzoendeksel, staat er in Romeinen 3. En weliswaar hebben Israël en de volken daar een aandeel in gehad. En dragen daar ook bepaalde verantwoordelijkheid voor. Maar niettemin werd de weg Gods daar bewandeld. Maar die weg Gods ging verder. De weg Gods ging via dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar die weg Gods ging vervolgens zo verder met degenen die zouden geloven in de opgewekte Christus. En dat de Heer gekruisigd werd is één ding, maar dat hij na zijn opstanding verworpen werd alsnog, dat is een ander ding. Het is de Heer zelf, ik weet niet precies waar het staat, maar het is de Heer zelf die zo ongeveer zegt wat men zal zeggen tegen de Zoon des Mensen. Het zal hem vergeven worden. Maar wat gezegd zal, gesproken zal worden tegen de Heilige Geest, dat zal hem niet vergeven worden. En het verschil in dit verband is het verschil heel duidelijk. De Zoon des Mensen is degene die zou sterven. Wordt daar ook aangekondigd. Maar de Heilige Geest kennen wij als de verborgen, de opgewekte en verborgen Christus. Dat is de Heilige Geest. Dat is de Geest van Christus. Dat is de onzienlijke Christus nu in de hemel. Dat is de Heilige Geest hoor. Er is helemaal niks moeilijks aan. Men heeft het wel eens wat moeilijker gemaakt dan het is. Maar de opgewekte Christus die zich verbergt in de hemel, hij is Christus, namelijk de geest, of ook wel genoemd de geest van Christus. En wie tegen hem spreekt, wie hem afwijst, het zal hem niet vergeven worden. En wij weten dat wat er gebeurd is, ook in de dagen van de Heer Jezus. Daar was daar een van die krijgsknechten, die mede verantwoordelijk was voor de kruisiging van de Heer, maar die eindigde met te zeggen, waarlijk, deze was Gods zoon. En dat hij deel had aan de kruisiging van de Heer, is hem ongetwijfeld vergeven. En zo is het toch. Bovendien, als wij lezen over de met de Heer gekruisten, lezen wij op de ene plaats dat beide misdadigers hem bespotten. En vervolgens lezen we toch ook dat in ieder geval één van die twee tot geloof komt. En ter plekke verandert hij van inzicht. En dat kan. Waarbij hij eerst in feite deel heeft aan de verwerping van de Heer, geeft hij zich later over aan de wil van de Heer en hij zal dus ook delen uiteindelijk in zijn opstanding. Ik ga er nou niet verder op in, op die situatie, maar het moet duidelijk zijn dat nou eenmaal zo is. Dat mensen die hem eerst verwierpen, hem daarna hebben aangenomen. En daar gaat het nu om. En dat is ook wat de boodschap die aan Israël vandaag de dag gepredikt zou moeten worden. Niet dat men naar Jeruzalem moet gaan om daar te wachten op de Heer, want de Heer die komt daar niet. Dat heeft hij zelf gezegd. Wanneer ze zullen zeggen, ziet hij is hier of hij is daar, gelooft het niet. Hij gaat niet uit, hij is daar niet. Hij zal daar ook niet verschijnen. Het is de Heer die zijn aangezicht verborgen heeft voor een ongelovig Israël. Hij zal daar niet verschijnen. De boodschap aan Israël, aan Israëliet behoort dan ook te zijn, dat wanneer hij komt tot aanvaarding van de opgewekte Christus, hij alsnog leven zal ontvangen. Ongeacht of hij schuld heeft aan de verwerping en de kruisiging van de Heer Jezus Christus in het verleden, want het heeft er niks mee te maken. Punt is dat we moeten geloven in hem die leven geeft. Abraham geloofde daarin. Zie? En wij geloven daarin, en dat is de bedoeling. En wanneer we daar niet in geloven, behoren wij tot die categorie die dus als het ware in de tweede instantie, dus voor de tweede maal, slaan om de rots. En op de rots. En dan staat er in vers 11 van nummer 20. Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal. Begrijpt u me goed? Hij sloeg daar niet tweemaal. Hoewel u dat misschien zou denken uit de vertaling zo. Hij sloeg hier niet tweemaal, hij sloeg hier voor de tweede maal. Dit was de tweede keer dat hij sloeg. De andere keer was die eerste gelegenheid die we al besproken hebben. En dit is de tweede keer dat men is bij de rots en nu wordt de rots weer geslagen. En dat was niet de bedoeling. Zie? Het is een herhaling van de oudere geschiedenis dus hier. En dat was niet de bedoeling. En zo is het maar net. Wanneer wij nu de Heer afwijzen, kruisigen wij hem opnieuw. Hij is al eens gekruisigd. En dat is het verhaal. Wanneer Israël nu de Heer afwijst, laat ik het dan heel eenvoudig zeggen. Wanneer een Israëliet de Heer afwijst, Dacht u dan echt dat hij een volgende keer alsnog behouden zou worden, omdat hij nu eenmaal hoort tot een uitverkoren volk of iets dergelijks? Mensen die bewust niet geloven, mensen die bewust de opgewekte Christus afwijzen, zijn voor altijd verloren. Ik zei met opzet altijd, omdat sommigen onder eeuwig verstaan dat het dan nog eens een keer, toch weer een keer een eind aan komt. Hè? En ik wil die verdenking niet op me laden. Daarom zeg ik uitdrukkelijk, wie de opgewekte Christus afwijst, is voor altijd verloren. En de apostel Paulus in zijn dagen zei niet, of redeneerde niet van, ach, het zijn allemaal Joden en ze komen er vanzelf wel. Maar in tegendeel, hij was er juist op uit om als apostel der heidenen juist het evangelie te brengen aan Joden, omdat juist zij door geloof slechts behouden zouden kunnen worden. Zeker nadat zij zelf notabene persoonlijk verantwoordelijk waren voor de verwerping en kruisiging van de Messias in eerste instantie. En Mozes, die de uitbeelding is, in zekere zin althans, van het hele volk Israël. Wel, die Mozes slaat voor de tweede maal op de rots. En wat zegt de Heer tegen hem? Dan kom je niet in het land. Dan ben je een ongelovige, dan kom je niet in het land. En wij zouden zeggen, wij zouden graag waarschijnlijk de zaak van Mozes verdedigd hebben. Dat is een goede zaak voor een advocaat, dat is een eenvoudig klusje. Zo eenvoudig, dan zeggen we, die Mozes, die man die zoveel mee heeft gehad, die zo goed zijn Heer en zijn volk gediend heeft, zijn leven aan hem overgegeven heeft, die zich van alles heeft moeten getroosten en stank voor dank kreeg, die Mozes, die het getuigenis van de Heer ook gepredikt heeft, die verantwoordelijk was voor de verlossing van het hele volk en voor de overwinning op de Amalekieten, en ga zo maar een poos door, die de hele volk geleid heeft, dwars door die woestijn en het allemaal heeft moeten verdragen. Wel, die Heer, u kunt toch wel begrijpen, dat Mozes even zijn zelfbeheersing verliest en zich even moet ontspannen en dus even slaapt met die stok. Te meer dat u natuurlijk zelf in het verleden gezegd hebt dat het zo moest gebeuren. En dat ligt natuurlijk voor de hand dan dat hij dat nu. En waarom zou u dat nou afkeuren terwijl u zelf toen gezegd hebt dat het moest? Dus, nou, dat vind ik een goede zaak. Moet Mozes dan toch maar het land ingaan? Hè? Maar het gebeurde niet. Al die verzachtende omstandigheden golden niet. Integendeel, want wat ik hier als verzachtende omstandigheid aanhaal, kan net zo goed gebruikt worden door de openbare aanklager. Die zit die Mozes die 80 jaar lang notabene de Heer en het volk gediend heeft. Weet hij nou nog niet wat goed moet? Die moet het goede voorbeeld geven. Hij weet dat hij naar de Heer moet luisteren. Hij is een aanschouwelijk voorbeeld en we moeten hier een voorbeeld stellen voor het hele volk. En dat gebeurt ook, want ook hem zijn deze dingen overkomen, ons tot voorbeeld. En Mozes ging niet in het land. Nou, hij zag het van verre, maar goed. Maar hij ging niet in. En dat is wat er staat hier, dat hij het van verre zag. Dat staat hier niet, dacht ik. Nee, staat hier niet. Dat staat ergens anders. Dus we hoeven er niet eens over te spreken. Hier staat ronduit dat de Heer zegt, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, vers 12. Dat gij mij heiligde voor de ogen der kinderen Israëls. Daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. En Mozes struikelde dus. Ja, over de stenen rots. Nou, hij sloeg erop, maar je kunt ook zeggen, hij struikelde erover. Daar ging het fout. Wat hij had zullen doen, is spreken met de rots. Spreken met Christus. Wandelen in gemeenschap met hem. Maar in plaats daarvan geeft hij hem een klap. En begrijpt u me goed, ik bedoel niemand te beschuldigen. Ik bedoel op niemand stenen te gaan staan. Maar een keer moet je mensen toch vertellen hoe het zit. Hè? Hoe voorzichtig ook. Ik probeer het dus voorzichtig te doen. Excuus als dat niet lukt. Maar ik probeer het voorzichtig te doen. Maar wat laat ik u dan dit zeggen. Ik geloof dat Wim het vanmorgen aangehaald heeft. In de Bijbel staat dat gebed van die zondaar die zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Goed, dat klopt. Dat is het enige wat een zondaar kan doen, een beroep doen op de genade van God. En vooral als je niet te veel weet, kun je dat rustig doen. Maar wij weten, moet je goed opletten hoor, wij weten dat de zaligmakende genade Gods inmiddels verschenen is aan alle mensen en die onderwijst ons, staat er, Timotheus. Die is aan ons verschenen en die onderwijst ons. Er komt het woord tot ons, dus wij spreken daarmee. De genade geeft Gods is het eeuwig leven en hij geeft het ons. En dat betekent, als wij die dingen weten en als wij ze bovendien geloven, dan hebben wij geen enkele reden meer om genade te vragen, om de eenvoudige reden, we hebben dat al lang ontvangen. Begrijp me goed, ik heb niet kritiek op iemand die om genade vraagt. Ik denk alleen, wel, je moet nog een boel leren. Maar hij is op de goede weg, dan denk ik erbij. Ik heb er positieve gedachten bij, dat kan ik u wel zeggen. Natuurlijk, wij leven allen, als het goed is, uit genade. Ik tenminste wel, hè. Dus als iemand om genade vraagt, zeg ik, dat is oké. Maar we zullen hem toch eens even terzijde moeten nemen. Precies zoals in Efeze gebeurde, hè, met, wie was het? Apollos, geloof ik, hè. Die werd eens even terzijde genomen. Hij was goed op weg, ging prima, deed het fantastisch, maar... ja, er moest toch wat aan gecorrigeerd worden. En zo is het nou eenmaal. Kijk, dat is nou zoiets. Wij danken voor de vergeving van zonden. Begrijp me goed, ik heb er ooit om gevraagd. Of dat terecht was of niet, dat maakt nou toch niks meer uit, daar gaat het niet meer om. Hè? Maar ik had zonden en ze moesten vergeven worden. En ik dank God dat hij dat gedaan heeft. En sindsdien spreek ik met hem, kan ik met hem omgaan, anders zou ik het niet kunnen. Zal ons geweten besmet, belast zijn, maar het is niet belast, het is niet besmet, wij geloven in de volmaakte offer. Als we dat niet doen, is het belast. Maar als we werkelijk geloven in het eenmalig gebrachte volmaakte offer, leven wij daaruit. En dan prijzen we de Heer en we zeggen halleluja, want het is grote verzondag. Niet bij herhaling, maar onze grote verzondag houdt domweg niet op. Onze zonden zijn weggedaan. Eens en voor altijd. En daar staat er dat het bloed van Jezus Christus onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Hebreeën, is dat Hebreeën 9 is het geloof ik, ik weet niet precies. Maar goed, maar zo is het nou eenmaal, daar leven wij uit. En wanneer we daar niet uit leven, wel dan zien wij Kanaan niet. Ach, Mozes zag het alsnog, van op een afstandje. Niet zo'n scherp beeld overigens hoor. He? Maar... zo kan het ons natuurlijk ook gaan. Hè? Er zijn natuurlijk massa's gelovigen. Ik twijfel daar niet aan. Ze zijn wedergeboren mensen. Die voor een groot deel ongelovig zijn. Omdat ze niet leven uit de vergeving van zonden. En zeker niet leven uit de genade. Ze hopen hooguit. In het gunstigste geval op een genade. Ooit in de toekomst. Nadat zij gestorven zijn hier op aarde. Ik zeg niet dat dat te laat is. Maar het is in ieder geval veel later dan dat God het bedoeld heeft. God heeft niet ons willen laten leven in slavernij van de wet en van werken. Maar God heeft ons willen laten leven in de vrijheid van de Zoon van God. Zo is het precies, ja. En die vrijheid is niet voor straks, maar die vrijheid is voor nu. Daar ging het om. En dan zijn we weer bij het oude beeld van Israël verlost uit Egypte. Wat terugverlangen naar de vleespotten en dus ook naar de slavernij van Egypte. Dat was niet de bedoeling. Ze hadden in de woestijn kunnen leven uit de vrijheid van het beloofde land. En daar gaat het om. En wat Israël gedaan heeft daar in de woestijn, uitgebeeld in de persoon van Mozes hier. Maar wat Israël ook vele jaren later gedaan heeft bij de aanvang van het nieuwe verbond, is in plaats van te vertrouwen op de steenrots en in plaats van vertrouwelijk om te gaan met de steenrots en te spreken tot de steenrots, is men erover gestruikeld. En dat is een hele nette manier om te zeggen dat men het tegenaan heeft geschopt. Begrijp u? Bij dat struikelen denk ik altijd niet van, oh, men heeft die rots niet gezien en nou struikelt men even. Ik denk altijd, men heeft die rots wel gezien, men heeft er een verschrikkelijke schop tegenaan gegeven en dan loopt men natuurlijk mank en te murmureren, omdat men zeer tenen heeft, zal ik maar zeggen. Dat is het ongeveer. He? En men is er dus over gestruikeld. Maar niet bij toeval, niet in onwetendheid, want dat is niet waar. Ik moet u zeggen, heel wat kennis van de schrift die ik heb gekregen via het jodendom. Een ongelovig jodendom. Maar dat betekent dat men de kennis dikwijls, en tot een zekere hoogte, wel degelijk heeft. Maar men gelooft het zelf niet. En wij hebben het voordeel wel te geloven. Dus we kunnen er baat bij hebben. Maar naarmate wij dat beter leren verstaan, begrijpen we ook steeds beter dat het struikelen van Israël niet bij toeval is, niet een onwetendheid is, maar een bewust struikelen geweest is. Van het volk als zodanig. Ik zeg niet dat een Israëliet bewust struikelt als hij ongelovig is, maar ik heb het nu over het volk als volk, generaliserend gesproken. Zo is het nou eenmaal. Men heeft niet gezegd, dit kan de Messias niet zijn. Men heeft niet gezegd, hij heeft geen recht op de troon. Men heeft gezegd, het kan wel wezen dat hij recht heeft op de troon, maar wij willen hem domweg niet. Wij maken zelf wel uit, men deed dat overigens langs de democratische weg hoor. Hebben we dat gemerkt? He? Nou, en buitenparlementaire actie natuurlijk. Maar dat hoort bij de democratie, heb ik me laten vertellen. En men stemde gewoon en zegt, wij willen niet dat deze over ons koning zijn. Zo gebeurde het. Daar ben ik nog altijd huiverig voor alle regeringsvormen, maar behalve de theocratie natuurlijk, maar zeker ook voor de democratie waar we zo goed kijk op hebben. Hè? Je ziet wat er gebeurd is, wij willen niet dat deze... Men wist wel, maar men wilde niet. Tegenwoordig denk ik, maar als je de mensen voorlegt, dan gaan ze wel de goede weg. Maar vergeet het maar, hè. Men doet alles om de mensen te vertellen over dit en dat. Dus zo pas bij 51, weet u wel. En dan denk ik, dan gaan die mensen wel goed, maar dat is maar onzin. Iedereen weet dat je geen vuiligheid langs de weg moet neergooien. En iedereen ergert er zich aan en iedereen doet het. Nou, u niet en ik ook niet, maar al die anderen doen het wel. Want daar kun je gaan bekijken, hè. Ik moet straks toch eens over het terrein lopen hier. Dus je kunt wel voorlichting geven, maar dat helpt niks. Het komt gewoon niet gelegen, men gaat zijn eigen weg. En dat is wat met Israël gebeurd is. Hebben zij het niet geweten, is de vraag. Wel, wis en waarachtig hebben ze het geweten. Maar ze hebben het niet geloofd. En daarom zijn zij gestruikeld over de steenrots waarop zij hadden zullen bouwen. En dan wordt het van het ene beeld naar het andere omgeschakeld, maar het is natuurlijk nog steeds de steenrots. Men sloeg erop in plaats van ermee te spreken, maar het andere beeld is, men struikelde en viel dus eigenlijk over die steenrots, in plaats van dat men er juist vast op zou gaan staan. Want de steenrots is natuurlijk een schitterend fundament voor een tempel en voor een kasteel. Ze bouwen die dingen, die kasteel, Maar ze bouwen die kastelen niet voor niks op een hoge berg, zo hoort dat nou eenmaal. Het is je reinste typologie, of men dat nog weet, weet ik niet. Maar dat is een rotsbodem uiteraard. Als er geen rots hieronder zat, dan stond die berg hier al lang niet meer, was je lang weggespoeld. Want het schijnt toch wel eens te regenen, ondanks alles hier. Hè? Dan was hij er niet meer, maar dat zo'n berg, dat wil zeggen, het is een rots, je kunt er veilig op bouwen, je hoeft niet te heien. Zoals in Holland, wat ook al niet helpt, heb ik gemerkt. Maar hè, je hoeft er niks aan te doen, je kunt er zo je op funderen. Ja, behalve als je er een weg doorheen wil leggen, hè. Dan zeg je, wat die berg staat me in de weg, we graven hem af. Dat doen ze in Holland ook, hè? Dan graven ze de bergen af. Hè? Nou goed, daar gaan we het ook maar verder niet over hebben. Maar dat zijn twee mogelijkheden. Of men bouwt erop, of het staat de bouw in de weg. Eén van twee. En Israël koos en zegt, nee, het staat ons in de weg. Het komt ons niet uit. Wij maken zelf al uit wat goed voor ons is. Ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen. En dat was al zo in de woestijn. En het was ook zo toen de Messias van Israël aan hen verscheen. En in hun ogen was het goed om hem te verwerpen. En ook in de ogen van de Joodse leidslieden, de Hoge Raad, in hun ogen was het goed dat die ene dan maar geofferd werd ten behoeve van het hele volk, staat er zelfs. Het was profetisch, maar ook dat was niet de bedoeling, maar het was profetisch. Leuke staat, ze zeggen mij altijd, het heeft er niks mee te maken, maar even terzijde. Ze zeggen mij wel eens van ja, maar toen David Psalm 8 schreef over de zoon des mensen enzovoort, toen kon David toch niet weten dat dat op Christus zou slaan. En dus slaat het niet op Christus, zegt men dan, hè. En dan zeg ik, maar die hoge priester dan, die zei, het is ons nut dat één voor het volk sterven, die wist toch ook niet waar hij het over had? Maar daarom was het wel profetisch. Zijns ondanks, hoewel hij een ongelovige was, sprak hij een profetie uit. En we dachten van meneer Biliam. Ik denk wel eens, hij reed niet alleen op een ezel, maar goed, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar we dachten van Biliam. Hij was er niet op uit om dat volk te zegenen, maar hij deed het wel. En dan moet je niet zeggen, dat kan hij er nooit mee bedoeld hebben. Nee, heeft hij ook niet bedoeld, maar God bedoelde dat en daar gaat het maar om. Zie? En zo zit de schrift ook in elkaar. Of die mensen wisten wat ze schreven, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat erom of God wist wat hij schreef. En als wij geloven in de goddelijke inspiratie van de schrift, hebben we daar geen moeite mee. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat Israël haar Messias verwierp heel bewust. En zei, die steen blieven wij niet. En men struikelde erover. En de steen wordt tot vandaag aan de dag verketterd. Christenen kunnen best spreken met Joden. Dat is helemaal geen probleem. Totdat je begint te spreken over Jezus van Nazareth als de Messias. Als je over Jezus spreekt als een mens die toen geleefd heeft, die het beste voor had met het volk enzovoort, die toch een edel mens was enzovoort, zeggen ze allemaal best. En dan krijg je zelfs in de evangelische tijdschriften artikelen te lezen dat het toch de goede kant uitgaat met het Jodendom en dat men langzamerhand toch enig begrip begint te krijgen voor Jezus van Nazareth. Oh, dacht u dat? Dat is je reinste bedrog. Ja, dat is gezichtsbedrog aan onze kant, ja. Want dat is ongeloof. Want dat was hij niet. Hij was niet zomaar een goed mens. Hij was God geopenbaard in het vlees. Hij was hun Messias, daar draait het om. De vraag is, wat dunkt u van de Christus? En kom er dan niet aan met een lang theologisch verhaal. Wat denkt u van de Christus? Kan alleen beantwoord worden met: Hij is de Christus, comma, de zoon van de levende, let op het leven, de zoon van de levende God. En dan zegt de Heer, op deze Petra, dat is ook al een woord voor rots, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar anderen struikelen over diezelfde Petra, diezelfde rots, diezelfde Christus, diezelfde belijdenis omtrent de Christus. En dat is wat er gebeurd is en dat wil ik u natuurlijk nog laten zien. Want ik noem er even een paar schriftplaatsen. In de eerste plaats moet ik natuurlijk noemen Psalm 118. Dat hebben we zo fraai gezongen. Ik zou er nooit opgekomen zijn, hoor, Wim. Heel mooi bedacht. Psalm 118... Waar staat in vers 22, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. En eigenlijk moet je dan eerst doorlezen, hè? En dit is van de Heere geschied. We weten inmiddels waar het over gaat. De steen is door de bouwlieden verworpen. De steen is de Heer Jezus Christus. Hij werd verworpen door de bouwlieden. Weet u, een van de woorden voor bouwers of bouwlieden is gewoon het woord zoon. Ben. Dat is de aanduiding in elk geval voor Israël. De zonen, kinderen worden dan vertaald, de zonen Israëls. Maar ze zijn bouwers. Een bouwer is een zoon. Ik geloof dat hier een ander woord gebruikt wordt. Maar niettemin, het zijn bouwlieden. Die bouwlieden zijn uiteraard Israël. Moet langzamerhand ook bekend zijn dat Gods werk in de wereld tot stand gebracht wordt via de bouwlieden, namelijk Israël. En als straks echt ooit de wereld bekeerd wordt, komt dat niet door Johan Maasbach's wereldzending. Nee, sorry dat ik die naam noem, maar de wereld, laat ik dan zeggen, komt dat niet door een organisatie met de naam wereldzending. Dat bestaat overal de hele wereld door, hoor. Wereldzending, hè. Dat komt daar niet door als de wereld bekeerd wordt. Dat komt door het werk van Israël. Door de prediking door Israël van het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie dat zegt dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dat hij eerst verworpen werd door Israël, maar dat hij nu door hem werd aanvaard en nu door hetzelfde Israël wordt gepredikt aan alle volkeren. Dat is wereldzending. Dat gebeurt trouwens ook niet voor de wederkomst van Christus, maar strikt genomen gebeurt het tijdens en in zekere zin na de wederkomst van Christus, althans na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Pas dan gebeurt het en niet vandaag. Maar de bouwlieden, zij zijn de bouwlieden, de 144.000 bijvoorbeeld, daar heb ik het eigenlijk over, die zijn de bouwlieden. Omdat ze dan in die dagen de 12 stammen van Israël vertegenwoordigen. Maar de bouwlieden, Israël, de bouwlieden hebben in het verleden de steen verworpen. En dan zeggen we, dat is hun verantwoordelijkheid, hun bloed komen over hun kinderen enzovoort. Die kreten kun je allemaal vandaag aan de dag horen enzovoort. Maar er staat, dit is van de Heere geschied. Ja, inderdaad. De eerste klap op de steenrots is van de Heere geschied. Die verwerping van de Messias bij zijn kruisiging is van de Heere geschied. Al was het alleen maar omdat de Heer bij machten was het te voorkomen, heeft het niet gedaan. Het is dus van de Heere geschied. Maar de verwerping van de Heere Jezus door Israël daarna, en dus na zijn opstanding, na de prediking van Petrus op de Pinksterdag, die zegt, deze Jezus die gij gekruist hebt, is geworden tot Jehovah en tot Messias, want dat is wat hij zegt, hè. Wel, degenen die hem daarna, na die prediking verworpen hebben, wel, zij zijn de bouwlieden die de steen verworpen hebben. Weg was de steen. En ze hebben niet ten tweede malen de rotssteen geslagen en zijn er dus definitief met allebei de benen, zeg ik dan dus maar, over gestruikeld. Ja. Maar die steen die verworpen werd door de bouwlieden is geworden tot hoofd des hoeks. Ik ben blij dat er verder niks bij staat hier, want ik kan het hier meteen direct goed verklaren. En dan mag ik niet alleen ingaan op de woorden van Wim Reviel, maar zelfs op de woorden van broeder Schreuder. Ik heb er een paar opgevangen, ik weet niet precies wat hij heeft zitten vertellen van de week. Maar ik heb hem wel wat horen noemen, en dat zal ik u dus nou even tekenen. Een steen des hoofds des hoeks, hè. Dat is een steen die het hoofd is. En het woord hoofd betekent sowieso dat het eerst is. Rosh of resh. Het is een begin, maar in de zin van bovenop. Het is dus een bovenste steen. En hoek wil inderdaad zeggen dat het de bovenste hoek of bovenste zijde eigenlijk is, de bovenkant is. En dus het deksel, de nok van het dak, dat is het hoofd des hoeks, dat is de nok van het dak om precies te zijn. En die ene steen, we hebben het alweer over Einstein, maar die ene Livingstone, hè, die ene levende steen is Christus. En er is maar één plek waar die steen thuis hoort. Ergens bovenop een bouwwerk. Maar dat bouwwerk waar hij op thuis hoort, is dit bouwwerk. Nou, ik teken het altijd wat scheef, maar zo ongeveer. En dat ding, letterlijk genomen, staat het ding zo in Egypte. De grootste, de bekendste piramide op onze aarde is de grote piramide van Cheops in Gizeh. En dat is een piramide waarvan historisch vaststaat dat er nooit of te nimmer een top op gezeten heeft. Ach, natuurlijk, er is een architect in de zaal, dus die zal zeggen, kijk, als je die vier lijnen, ik heb er met twee getekend, maar er zijn vier lijnen die zo naar boven lopen. En als je daarnaar kijkt, dan maak je in je gedachten die lijnen af en zie je dus een punt. Zelfs als hij er niet is, denk je hem erop. Hij zou er moeten zijn. Hij hoort er ook zonder meer op. Iedereen weet dat. Dat hoort zo. Die lijn moet zich voortzetten naar een vervulling. Dat is een van de regels die we gelden bij alle vormgeving. Je maakt lijnen, maar die lijnen moeten naar een vervulling, naar een samenkomen leiden. Een van de eerste dingen die ik vroeger bij tekenles leerde op school, was dat als je tekent in perspectief, dan moesten alle lijnen, zelfs de denkbeeldige lijnen, of de lijnen voor zover ze denkbeeldig waren, zelfs, ze moesten allemaal samenkomen in één punt. Dat mocht best buiten je tekening zijn, maar als je ze doortrok, dan moesten ze in één punt samenkomen. Het moet zich ergens voltooien. En als dat niet gebeurt, dan zeg je dat heeft een kind getekend, of heeft een imbeciel getekend, of iemand die helemaal geen inzicht heeft, heeft dat getekend. En ik denk daarbij wel eens aan, als ik sommige dingen over de Bijbel hoor vertellen, dan denk ik wel eens, dan heb je het weer. Hè? De lijnen komen niet samen. De een loopt daarheen, de ander daarheen. En als je probeert het plaatje compleet te maken en erbij te denken wat er nog niet op staat in de tekening, blijkt het niet te kunnen. Het sluit niet, het voltooit zich niet. Nou goed, wat wij weten is dat deze piramide zich moet voltooien. Er moet een top op. Hij heeft er nooit op gestaan, er staat zonder meer vast. Hij moet erop. En die top, dat die topsteen hier is ongetwijfeld de hoofd des hoeks. De steen. Je moet dat goed begrijpen. Deze steen hier bovenop de piramide, die denkbeeldige steen die er nog op moet, hè, weet je welke vorm die heeft? Makkelijk, hè? Dat is ook een piramide. Dat is een piramide in zichzelf. Ja, en als die piramide toegevoegd wordt aan het andere ding wat niet compleet is, wordt het andere ding ook een piramide. Pas dan is het voltooid. Wel, dat kun je niet missen. Dat moet minstens een beeld zijn van de gemeente. Wel, het is ook nog een beeld van de hele nieuwe schepping. Hoor. Daar gaat het niet om. Het is een beeld van de hele schepping ook. De hele nieuwe schepping wel te verstaan. He, maar het is in ieder geval ook een beeld van de gemeente, waarbij, ik ga het niet verder uitleggen, maar waarbij van Christus gezegd wordt dat hij de vervulling is. Of dat de gemeente de vervulling is van hem die alles in allen vervult. En dat betekent dat Christus de vervulling is van de gemeente en dat de gemeente de vervulling is van Christus. De gemeente zonder Christus is niet voltooid of niet volkomen en Christus zonder de gemeente is niet volkomen. Het hoofd moet erop, uiteraard. En in de toekomst zal dat gebeuren. En het zal u nu ook duidelijk zijn waarom zeggen we de steen die de bouwlieden versmaad hebben. Zal ik eens wat zeggen, wat moesten die bouwlieden dan met die steen onderweg? Zullen jullie zeggen, dat ding past er gewoon nergens in? Ja, ik denk daarbij aan de piramide, daarom zeg ik het wat oneerbiedig. Maar, hè? Maar die topsteen, die kun je onderweg niet gebruiken, die past maar op één plek van het hele verhaal. Nou, naar bovenop. Ja, natuurlijk, dat sluit daar bovenop. Het was nog niet te doen. En weet u, om eens een heel ander beeld te gebruiken, Israël wordt uitgebeeld als de vijgenboom. En de Heer ging naar de vijgenboom, hij liep er omheen, hè, omstandig, en hij vond geen vrucht aan de vijgenboom. Hij vond niets dan bladeren. En toen vervloekte hij de bomen en zegt, aan u groeien geen vrucht meer, deze hele eeuw niet meer. In eigen woorden gezegd, hè. En de boom verdorde. Maar er staat ergens bij, maar het was de tijd van de vijgen ook helemaal niet. Dat klopt, want het was voorjaar, het was Pasen in plaats van, laten we zeggen, Pinksteren of nog verder weg. Het was nog geen tijd van vijgen. Zie? En zo is het. In die dagen waarin Israël haar Heer verwierp, was het nog niet de tijd van de bekering van Israël. Dat is ook de reden waarom de Heer vaak tegen de gelovigen zegt in die dagen, denk erom, daar moet je niet over praten verder, want er gaat ze niks aan hier buiten. Dat zegt hij toch? Dus jullie mogen het wel weten, maar die schade daar, die hoeft het helemaal niet te weten. Dat is niet voor hun bestemd. Oh, daar kun je heel lang over praten, dat weet ik wel, maar je moet eerst leren dat die dingen nou eenmaal in de Bijbel staan. Het was de tijd nog niet van de bekering van het volk. Het was de tijd voor het tot stand komen van de gemeente. En de steen, die Israël als het ware werd aangeboden, de steen waarbij de bouwlieden dus in hun handen stonden, wel, die werd opzij gelegd. Want wat moesten ze ook met die steen? En er wordt dus een dubbel beeld gebruikt. De steen waarover men struikelde, maar de steen die uiteindelijk boven op de piramide komt, als voltooiing van het complete bouwwerk, is niks anders dan die steen waarover men struikelde.
Maar de wereld is dat toch ook op, ze weten het eigenlijk heel goed, want men zegt dan de onderste steen moet naar boven komen.
Precies, precies. De onderste steen moet boven komen. Daar heb je nou het verhaal. En dat is in wezen natuurlijk ook zo. Want ik moet er nog veel meer bij vertellen. Maar zover was ik nog niet. Het is namelijk zo dat van diezelfde steen op andere plaatsen ook gezegd wordt dat die fundament is. Maar hier staat het niet. Dus ik ben helemaal vrij om dit nu te vertellen. Hier wordt niet gesproken over fundament. Hier wordt alleen gesproken over een top. Is geworden tot een hoofd, namelijk een hoek. De bovenkant wil dat zeggen. Het hoofd is namelijk boven. En hoek wil zeggen het is een zijde eigenlijk. Een kant. En het is dus de bovenkant. En de voltooiing van het bouwwerk. Later wordt gezegd dat diezelfde Christus ook het fundament is waarop gebouwd wordt. Ja, dat is een, maar ja, dat zegt niet zoveel. Want weet u welke stenen daar tussenin zitten? Tussen het fundament en die top? Nou, dat zijn wij. Hè? En dan moet u nog eens, bij gelegenheid, dat voorzie ik niet in hoor. Maar dan moet u nog eens een keer bij gelegenheid proberen een boek te pakken te krijgen over die piramide bijvoorbeeld. En dan moet u die verhalen eens lezen. Over hoe die stenen gemaakt zijn. Hoe groot die dingen zijn. Verschrikkelijk groot. En hoe nauwkeurig ze op maat gemaakt zijn. Dat is onvoorstelbaar. Daar kan niet eens een briefkaart tussen. Zo nauw liggen die stenen tegen elkaar aan. Dat zijn niet van die kleine baksteentjes. Maar dat zijn stenen die per stuk tonnen wegen. Ik durf het nooit te zeggen hoeveel het is, want ik denk elke keer dat ik me verreken of vergis. Maar het zijn verschrikkelijke dingen. Ik ben er helaas nog nooit wezen kijken. Maar daar ben ik erg benieuwd naar om dat eens te zien. Daar liggen die stenen dan. Volmaakt bouwwerk. Het wordt beschouwd als een van de klassieke 7 wereldwonderen. Tot vandaag aan de dag is niemand in staat om je te bewijzen hoe ze het ding gebouwd hebben. Ik bedoel zo, er zijn theorieën over. Maar in wezen is het zo dat ze die theorieën kunnen bestaan omdat men domweg niet weet hoe het gebeurd is en men weet ook niet hoe men het heeft kunnen doen. Het enige wat men dus kan zeggen, het is een wonder. We weten het niet. Zelfs wij vandaag aan de dag zijn in wezen niet in staat om zo'n ding te bouwen. Nou ja, halen ze een stuk door naar je keuken en laat hem de muur eens recht maken. Je probeert het eens. Hè? Ik heb van iemand geleerd, die zei, dan moet een rechte plank moet er tegenaan gehouden kunnen worden. Dan mag er geen briefkaart achterlangs kunnen. Dan is het goed. Maar ik ga maar eens kijken in de bouw, of dat zo is. En hier in huis moet je helemaal natuurlijk niet rondkijken. Want hè, soms dan denk ik, mijn bril moet ik toch eens laten veranderen. Hè. Als ik dan op het toilet ben, dan denk ik, die buren zijn alles geven. Hè. Denk u dat ook? Hè? Dat is een raar verhaal natuurlijk, maar het maakt mij niet uit hoor. Nee, maar waar zijn die vakmannen gebleven sinds de dagen van die piramide? En waarom heeft men dan dat ding zo gemaakt? Want je kunt zeggen, hoe kon men het? Maar waarom deed men het dan eigenlijk? Wat een onzin om dat te doen. Wel, ik zal het u zeggen, er is maar één echte goede reden voor denkbaar en reden die voor mij zelfs acceptabel is. Dat is vanwege de typologie. Want die stenen tussen het fundament en de top, weet u wat dat is? Dat zijn wij, dat zijn u en ik. Levende stenen, geformeerd naar Gods model, waar niks aan mankeert, perfect van afmetingen, perfect ook aan elkaar gesloten. Daar kan ook helemaal niks meer tussen, daar ligt het dan, een volmaakt bouwwerk. Vanuit de 40, vanuit de 4, bedoel ik in dit geval, vierhoekig, hè, van deze wereld, op een horizontaal vlak, een bergtop die men speciaal horizontaal en waterpas geslepen heeft, alvorens dat ding erop te zetten. Dat is idioot, maar het is gebeurd. Hè? En men heeft hem uitdrukkelijk uitgericht, exact naar het noorden. Beter dan onze kompassen van vandaag kunnen aangeven. Men heeft dat ding erop gezet en vanuit het vierkante grondvlak, vanuit de 4 van deze zienlijke stoffelijke wereld, en vanwege de 40, het staat nog in de woestijn ook, hè, heeft men dat ding opgebouwd en die 4 lijnen, die 4 komen bij elkaar in die, ja, als het af is, komt die bij elkaar in 1, in de 5e dus, hè. En over de 5e hebben we het misschien nog eens, want die 5e dat was dat steentje van David uit de beek. Maar dat is weer een ander verhaal, weer een andere steen is dat, hè? Maar Maar dat is het verhaal. Daarom Bouwers denkt, ik geloof dat die Egyptenaren geweten hebben over Gods plan met de wereld. Hoe hij dat zou maken, steen voor steen, zorgvuldig steen voor steen gemaakt, gebouwd tot een bouwwerk vanuit de vier naar de vijfde, die nou eenmaal onzienlijk is. Sommigen van u weten dat niet, dat ben ik me bewust, maar anderen van u heb ik dat al zo vaak voorgehouden, dat de vijf nou eenmaal het onzienlijk is bij God in de hemel, dat ik het nou niet eens meer durf te vertellen. In Babel bouwden ze een toren van bakstenen ongetwijfeld. Want daar bouwden ze met bakstenen, dat is een vlak land, klei, net als in Holland. Dan neemt men bakstenen uit de grond, zelfgemaakte stenen. En men bouwde een toren waarvan het opperste in de hemel zou zijn. En in Egypte bouwden ze een bouwwerk van natuursteen. En dat is de enige echte steen, uiteraard de steen die de natuur zelf biedt. En het opperste ervan is in de hemel. Daarom is hij er ook niet. Nou ja, ze zetten er een zendmast op of zo, weet u wel. Maar het is er inderdaad niet. Pas in de toekomst zal het bouwwerk voltooid worden. Misschien ook wel letterlijk. Dat denk ik wel eens. Misschien ook niet hoor. Maar daar gaat het nou niet om. Maar in de geestelijke betekenis zal het ongetwijfeld gebeuren. De hele wereld redeneert en discussieert over de piramide. En men noemt ons piramide Joden. Dat is het officiële woord ervoor. Ja, echt waar. Dat is een officiële in Nederland kennen we de term niet. In Engeland wel. Dat is de officiële woord, piramidioten. Dat zijn zij die geloven in een typologische betekenis van die piramide. Nou, daar geloof ik in. Ik geloof niet in alles wat erover gezegd is. Maar ik geloof wel dat die inderdaad deze fundamentele typologische betekenis heeft. En over de rest heb ik het dan nog maar ook helemaal niet gehad. Heeft er niet zoveel meer met de Bijbel te maken. Maar het principe is dat die steen nog steeds op zijn plek moet komen. Vandaag aan de dag is de gemeente zo'n bouwwerk. Kijk, ik vertelde u over de piramide. En ik had u ook kunnen vertellen over de tempel in Jeruzalem. We komen daar van de week allemaal niet aan toe. Maar er is een tempel in Jeruzalem ooit gebouwd in de dagen van Salomo. En die werd niet gebouwd van bakstenen van stoppelen hoor. Van stro. Niet gebouwd van die bakstenen die men maakte in Egypte. Hij werd gemaakt van natuurstenen. En die stenen werden op maat gemaakt van tevoren. Op de plaats van, hoe noemen ze dat, in de afgravingen, hoe heet dat hè? In de groeven. Zie, het is goed dat ik het woord even hoor. Aan de groeven. Dat is het graf dus, eigenlijk. Hè? Ja, daar gebruiken we hetzelfde woord voor. Aan de groeven. Vanuit de dood werd het gegraven. En die stenen werden uitgehakt en geformeerd. Werden precies op maat gemaakt. En ze werden pas daarna gebracht tot op het tempelplein. Waar de top van de berg vlak gemaakt is. Het was altijd al vlak. Het was de dorsvloer van Arauna. Het was een vlakke vloer. Ja, zeker. En daarop werd die tempel gebouwd. En vandaag staat er een Dome of the Rock. De rotskoepel, noemen we dat. Een rots, er zit een rots onder. Maar dat is gewoon de bodem, het oppervlak van de berg. Maar het is de plaats waar Arauna zijn dorsvloer had en waar Abraham Isaac offerde, nog langer geleden. En het is de plaats waar later de... In ieder geval het brandofferaltaar stond en de Ark des Verbonds en het Heilige der Heiligen. Ik geloof dat ze daar die koepel overheen gebouwd hebben. We weten het niet meer, maar wat zou die rots daar anders zijn? Ik denk dat de Mohammedanen zelf ook niet weten. Maar wij weten het wat het is. Het is een beeld van Christus. Nou, op die plek werd eens de tempel van Salomo gebouwd en de stenen werden bij de groeven geformeerd. En werden compleet in de juiste vorm aangevoerd, opdat op de bouwplaats zelf geen geluid van gereedschap gehoord zou worden. Dat staat allemaal in het Oude Testament.
Geen gehamer,
geen herrie, geen gehak, geen spaanders op de bouwplaats. Integendeel, wat aangevoerd werd, was kant en klaar. Zo gebruikte God het. Het was gereed gemaakt bij de groeven en dus uit de dood. Dat is een beeld van ons. God heeft ons immers bekwaam gemaakt om te zijn, o stenen, levende stenen van de woonsteden Gods in de geest. Dan gooi ik drie schriftplaatsen door elkaar. He? God heeft ons bekwaam gemaakt, 2 Korinthe 3, om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Om te zijn levende stenen, dat is 1 Petrus 3, denk ik. He? En levende stenen van een woonsteden Gods in de geest, en dat is Efeze 2. Maar het gaat allemaal op die plaatsen gaat het allemaal om hetzelfde. En als Petrus het erover heeft, laat ik dat dan met u lezen nog. Het is in 1 Petrus 2. Ik ga er morgenochtend over verder hoor, dus maakt u zich niet ongerust. 1 Petrus 2. Daar staat in vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens hebben gedronken uit de rots die geslagen werd, voor de eerste keer dus eigenlijk, hè? Als nieuwgeboren kinderkens, het water was gebroken. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, letterlijk staat er, de woordelijke, onvervalste melk. In het Engels staat er ook, geloof ik, in een van de Engelse vertalingen staat ook inderdaad, dat het is de melk van het woord, de melk van het onvervalste woord. Want redelijk komt van reden, logos in het Grieks, betekent gewoon woord. Hier staat dus gewoon dat die melk is het onvervalste woord van God. Of anders, de onvervalste, en dus echte melk, is het woord van God. En als nieuwgeboren kinderkens moet men begeerig zijn naar de onvervalste melk. Wel, als men al niet meer nieuwgeboren is, maar als men al enige jaar op de weg is, want zo heet de uitdrukking. Als men enige jaar op de weg is, dan zou men niet meer begeerig meer moeten zijn. En moeten hoeven zijn naar de melk, maar zou men begeerig moeten zijn naar de vaste spijs uiteraard. Want anders is men bezig op de rots te slaan voor de tweede en de derde en de vierde en de vijfde keer hoor. He? Maar als nieuwgeboren kinderkens zijn zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt opmassen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar wij groeien helemaal niet. Of in onze gemeente is geen groei. Of wij, weet je wel, dan klaagt men over de situatie. Zeggen, we moeten er maar eens wat aan doen. Er moet meer gemeenschap zijn, laten we klaverjasavond beleggen. Of een puzzelrit of zo. Dat is goed voor de band tussen de gelovigen enzovoorts. Hè. En dat is ook zo. Maar als je denkt dat je daardoor, ik zeg dat is ook zo. Maar als je denkt dat je daardoor geestelijk groeit, dan heb je het mis. Er ontstaat hooguit een andere band. Een klapband, zo natuurlijk, bij een sterk. Maar goed. Maar dan heb je het mis. Geestelijke band ontstaat alleen, een geestelijke groei ontstaat alleen door het woord van God. En dan staat er, indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heer een goede tier is. Als je weet dat de Heer goede tier is, als je dat geproefd hebt, dan weet je waar je terecht moet. En waar die melk is en waar je die kunt krijgen. En dan kom je dus tot die Heer die goede tier is, die ons zijn woord geeft, die ons geeft het water uit de rots, want zo kun je het net zo goed zeggen. En dan staat er, dat wij tot hem komen, namelijk, er staat er weer 4, tot welke komende, als tot een levende steen, en die levende steen is Christus, komen we tot Livingstone, I presume, hè? Komen we tot een levende steen, door de mensen wel verworpen. En u zegt, het is de Jood Petrus, die zelf rots heet. De Jood Petrus is het die hier dit vertelt. En hij wist heel goed hoe het zat met Psalm 118. Hij zegt, het is komende tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Wie is er uitverkoren en dierbaar? Israël? Nee, Christus. En Israël ook voor zover het in Christus is. En voor zover het niet in Christus is, is het niet Israël. Maar goed. En dan staat er, zo wordt gij ook zelf. Gij ook zelf. Niet alleen Christus, maar gij ook zelf. Als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Dat wil zeggen, wij komen, vers 4, tot de Heere. Want de Heer is het fundament. De Heer is die berg. De Heer is die rots. De Heer is die dorsvloer, zou je kunnen zeggen. Die vlakke bergtop, zal ik maar zeggen. En daarop moet gebouwd worden. En daarop wordt gebouwd deze tempel. Dit geestelijk huis staat er. Je ziet, het is niet een letterlijk huis. Israël had een letterlijk huis. En men klaagt en men heeft tot vandaag de dag vasten. En men zegt, ja, maar het huis is verbrand. De tempel is verbrand. Het is natuurlijk triest. Maar de ellende is natuurlijk dat men niet ziet dat er een heel andere en veel betere en onvergankelijke tempel is die niet eens verbranden kan. Dus zijn wij, maken wij deel van uit. En dan staat er, wij worden ook zelf, met Christus dus, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En u ziet, dat gaat dus over een nieuw testamentische dienst. Om andere offeranden, om betere offeranden ook. He? En God is degene die ons bekwaam gemaakt heeft om daar dienaren van te zijn, om stenen te zijn van die tempel, omdat we niet de rot blijven slaan, op wat voor wijze dan ook maar, doordat wij ons laten bouwen op de rots of ons laten toevoegen tot de rots, of omdat wij komen tot deze levende steen om daarop gebouwd te worden en dan zal blijken dat uiteindelijk de vervulling van die tempel is, de komst van Christus in de lucht. Hier bovenin, hè, de komst van Christus in de lucht, waarbij hij de vervulling is van de gemeente. Hij is degene die alles in allen vervult. Los daarvan is, blijft het natuurlijk zo dat een nieuwe schepping God zal zijn, alles en in allen. We hebben hetzelfde plaatje ongeveer, maar nu, ik heb het nu alleen gehad over de toepassing ervan op de gemeente van vandaag. En we zullen ook morgenochtend nog stil blijven staan bij die steen die verworpen werd door Israël, maar waarop wel degelijk gebouwd wordt door God zelf en waarop hij zijn gemeente bouwt. We zullen eerst de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij mogen komen tot deze levende steen. De steen die geslagen werd. De steen die daardoor ook water voortbracht. En we danken u dat we dat water des levens tot ons mogen nemen. Dat we mogen nemen van dat water wat de Heer ons geeft. En we danken u dat datzelfde water in ons wordt tot een fontein, springende tot in het eeuwig leven, waardoor de steenrots niet opnieuw geslagen behoeft te worden. Maar we danken u dat wij deze woorden Gods mogen kennen, dat wij tot de steenrots mogen naderen, met vrijmoedigheid mogen spreken, onze gedachten, onze bekommernissen ook bekend mogen maken bij onze Heer. En we danken u dat uit deze steenrots alles voortkomt wat wij nodig hebben, omdat de steenrots vorm geeft aan alle dingen die maar gestalte zouden moeten krijgen. En we danken u, Vader, dat we mogen leren verstaan dat u het zelf bent die gestalte in ons krijgt. En dat wij veranderd worden naar datzelfde beeld. Dat we veranderd worden naar het beeld van uw Zoon. En dat wij gebouwd worden tot een tempel die eens afgebroken werd. Maar we danken u dat we gebouwd worden aan deze nieuwe tempel. En dat we daar deel van uit mogen maken. En we danken u, Vader, dat we ook mogen uitzien naar de voltooiing van die tempel in de toekomst. We danken u dat we ons oog mogen richten omhoog. Naar die hemel die weliswaar nu nog gesloten is en waarin onze Heer en Heiland zich verbergt. Maar we danken u dat eens die hemel zal opengaan. En dat daar van daaruit onze Heer zal verschijnen. We danken u dat wij deze dingen die boven zijn mogen zoeken waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. We danken u dat ons burgerschap en onze wandel is in die hemel. Van waaruit wij ook deze zaligmaker, deze steen mogen verwachten.